2 Koningen 6. Dat is het laatste wonder dat wij lezen. Althans, ik moet erbij zeggen, het laatste wonder dat Elisa verricht. Het is niet het laatste wonder in het leven van Elisa. Ja, eigenlijk ook wel. Maar ook niet helemaal. Nou, ik vertel het u straks wel. Ja? Maar we lezen eerst wat er staat in 2 Koningen 6. Daar staat bij mij boven de drijvende bijl. Nou, dat verraadt natuurlijk al dat er iets bijzonders is. He? Eens zeiden de profeten tot Elisa: zie toch, de plaats hier voor u waar wij wonen is voor ons te bekrompen. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder een balk daar vandaan halen en laten wij er voor ons een verblijfplaats inrichten om er te wonen. En hij zeide: gaat. En toen zeide een: wees zo goed en ga met uw knechten mee. Hij zeide: ik ga mee. En hij ging met hen mee. Als zij bij de Jordaan gekomen waren, velden zij bomen. En terwijl een van hen een stam velde, viel het ijzer in het water. En hij slaakte een kreet en riep: ach, mijn heer, het was geleend. Maar de man God zeide: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het daarheen en deed het ijzer bovendrijven. En hij zeide: neem het op. En hij strekte zijn hand uit en greep het. Ja, wonderlijk. Hè? Het leuke is, broeders en zusters, dat hierboven staat de drijvende bijl. Maar als u net zo goed gelezen hebt als ik ook, dan komt het woord bijl in dit gedeelte niet voor, hè? Er wordt alleen maar gesproken over een ijzer. Ja. Ja, waarmee ik niet zou willen zeggen dat dat misschien geen bijl geweest is, hoor. Maar als het om een bijl gaat, dan heb ik een beetje het idee, hè, waar ik vroeger soms ook wel eens mee gewerkt heb, toen ik nog op het platteland woonde, in het noorden des lands. Hè, maar daar hadden wij zo'n lange steel, weet je wel, en zo'n stuk ijzer ervoor aan, en dat was heel scherp, en daar kon je dan een boom mee omhakken. Je had ook van kleine bijls, ik heb thuis nog een klein bijltje voor het open haardhout, weet je wel, om dat te kloven. Maar dat is een bijl. Hier wordt helemaal niet over een bijl gesproken. Hier gaat het over ijzer. En ja, als dat in het water valt, dan zinkt het. Bijzondere geschiedenis. He, opnieuw doet Elisa een wonder. En ik heb al meerdere malen gezegd ook, tijdens deze Bijbelstudies, dat dit niet zomaar wonderen zijn, wonderlijke gebeurtenissen, maar het zijn even zoveel tekenen. He, het zijn eigenlijk wondertekenen. He, dat betekent dat het niet alleen maar bijzonder is wat er gebeurt, maar dat er ook een diepere waarheid in verborgen ligt. He, en als je deze geschiedenis leest, dan moet je ook bedenken dat die ook weer niet voor niets in de Bijbel staat. He, de Bijbel is niet in dat opzicht niet een onderhoudend boek. He, de Bijbel is niet een roman die je kunt lezen voor je plezier. He, de Bijbel is het woord van God. En de Bijbel is een heel mooi boek en al die verhalen die er staan in het Oude Testament, ja, het is natuurlijk prachtig om te lezen allemaal. En er zijn verhalen bij, nou, ik weet nog wel, toen ik jong was, kreeg ik daar wel eens rode oortjes van. Als ik denk aan Daniel in de leeuwenkuil en zo, weet je wel. Indrukwekkend. Of Mozes die met het volk van Israël door de Schelfzee ging en dat die wateren dan bleven staan. Nou, daar begreep je allemaal niks van, maar spannend was het wel. Mooie verhalen. Maar de Bijbel is het woord van God. En alles wat geschreven staat, heeft dus ook zijn betekenis. Nou, in onze taal zit daar ook het woord teken in. Betekenis. En ook dit wonder Waarvan ik geloof ook dat het echt gebeurd is. Want ik geloof in de historische betrouwbaarheid van de schrift. In tegenstelling tot veel theologen vandaag. Die denken, nou ja, dat zijn allemaal verhalen. Hè, en die kunnen dan op hun manier ook nog weer aantonen dat het wel vaker voorkwam onder volkeren. En ik moet ook eerlijk zeggen, soms dan, als je niet beter weet, dan denk, kan je dat ook wel eens denken. En neem nou hoe we begonnen zijn. Eens zeiden de profeet. Nou, dat heb ik vroeger ook vaak gehoord. Er was eens. Ja, er waren allemaal sprookjes. Eens zeiden de profeten. Maar dat wil niet zeggen dat je daaruit moet afleiden dat het dus gewoon maar een verzonnen verhaal is. Nee, daar mag je uit afleiden dat het er eigenlijk niet om gaat wie die profeten waren. Het gaat niet zozeer om de datering ervan. Wanneer was het nou precies? Het gaat niet zozeer inderdaad om het historische aspect. Hoewel ik nogmaals zeg, ik geloof dat de Bijbel wel betrouwbaar is in dat opzicht. Dat het dus echt gebeurd is. Nee, het gaat om dat wat er geschreven staat. Waarom heeft God het nodig gevonden om hier in zijn woord verslag van te doen? Nou, om dezelfde reden dat hij ook al die andere wondertekenen heeft laten opschrijven. En als het om Elisa gaat, dan weet u nog wel dat we begonnen zijn. Ik weet niet of ik daar nou mee begonnen ben of ooit eerlijk gezegd. Maar we zijn begonnen in ieder geval met het eerste wonderteken van Elisa. Weet je nog wat het was? Kijk, dat is nou, het venijn zit in de staart, hè? Heb je de laatste avond, denk je, nou fijn, nog een laatste Bijbelstudie, gaat die verdikken je over horen. Had ik vroeger op school ook zo'n test aan, weet je wel. Was je niet op voorbereid en zo?
Voorbereid.
Hè? Weet je nog? Sorry? Sorry. Nee. Nee. Ja, nee, maar het eerste wonder. Ja, dat was de inleiding inderdaad. Je hebt gelijk.
Het water van Jericho.
Juist, het eerste wonderteken wat Elisa deed, was dat hij het water van Jericho gezond maakte. Weet je nog?
Ja.
Dat was het eerste in de serie van teken. Daarvoor was het een inleiding. Ik herinner het me al. Ik geloof dat Hoyte die inleiding gehouden heeft. En toen heb ik dat eerste wonderteken over dat water heb ik met u behandeld. En dat is heel significant, betekenisvol, omdat namelijk, dat hebben we toen ook wel gezegd, dus ik ga er ook niet al te ver meer op in. Omdat dat heel treffend ook is, want wondertekenen, die hebben alles te maken met Gods handelen met Israël. Hè? En ik geloof dat dat dingen zijn, broeders en zusters, als ik dat zo zeg, dan mag u dat best opslaan op uw harde schijf, om het even oneerbiedig te zeggen. En dat mag gewoon vasthouden. Als het gaat om tekenen, wonderen in de Bijbel, heeft dat altijd te maken met Gods handelen met Israël in de schrift. Betekent dat daar waar God met Israël handelt of begint met Israël te handelen, daar waar Israël overgaat uit de ene situatie in de andere, daar waar Israël zeg maar verlost gaat worden of zo, hè, daar is sprake van wonderen en tekenen. Oftewel wondertekenen. Zo was het met Mozes. De eerste keer dat je die uitdrukking tekenen en wonderen tegenkomt, is in het boek Exodus. Namelijk in de geschiedenis van Mozes die naar Farao toe gaat en dan tekenen doet voor de ogen van Farao, van de Egyptenaar. En toen Mozes begon met die tekenen, en dat was natuurlijk omdat Israël verlost zou worden uit het land Gozen, uit Egypte, om vervolgens via de woestijn naar het beloofde land gebracht te worden. Toen deed Mozes ook een wonderteken met water. Toen ook gezegd, hij veranderde water in bloed. Een van de tekenen die Mozes deed. Als je later naar de Heer Jezus toe gaat, in Johannes hoofdstuk 2 staat er ook bij vermeld, dan is het eerste wonderteken wat de Heer Jezus doet, is dat hij water verandert in wijn. En dat heeft allemaal weer zijn betekenis. Daar hebben we destijds ook al een keer over gehad, want we hebben hier een keer de tekenen in het Johannesevangelie ook behandeld. In het leven van Elisa vind je eigenlijk 7 wondertekenen. Nou ja, Je zou kunnen zeggen eigenlijk 8, want er hangt er nog eentje aan, maar daar kom ik dan straks nog wel even op. En in het Johannesevangelie vind je ook 7 wondertekenen. Nou, eigenlijk ook 8, maar 7 voordat de Heer Jezus gekruisigd wordt en nog eentje daarna. En dat is die bekende geschiedenis van de wonderbare visvangst, weet je wel? Johannes 21. Het 8e teken. Maar goed, dat heeft ook alweer te maken met de nieuwe wereld. Hè? 8, de 7 voorbij en zo. Maar weet je, dat zijn van die dingen. Als je dat op een gegeven moment opslaat. Hè, en je gaat dan verder met het bestuderen van de Bijbel. Dan komen die dingen van tijd tot tijd ook weer boven. En dan ga je ook analogieën zien in de Bijbel. En dan word je er ook bij bepaald dat die Bijbel inderdaad een uniek document is. Dat er is geen boek in de wereld dat ook maar in de schaduw kan staan van de Bijbel. En mensen die de Bijbel vergelijken met andere godsdienstige boeken, die geven er blijk van de Bijbel niet te kennen. Want die kun je niet vergelijken. Op het ogenblik is de Koran is natuurlijk erg in het nieuws, hè. Omwille van iemand wiens naam ik die niet zal noemen. Maar, ik weet niet, heb je de Koran wel eens gelezen? Misschien wel eens even ingekeken of zo? Nou, dat doe je echt voor je lol, hoor. Nee, dat is gewoon één monotone opsomming van allerlei op zichzelf staande teksten. Er zit geen enkel verband in. Maar ja goed, ook dat boek, hè, hoewel er zoveel aanhangers van de islam zijn in de wereld, niet waar, en het zo belangrijk is ook voor hen, ook dat boek kan niet in de schaduw staan bij de schrift. En dat geldt voor elk ander godsdienstig boek ook. En vooral als je die analogieën gaat zien, als je die lijnen gaat ontdekken in de schrift, hè, hoe daar gesproken wordt, al in het Oude Testament, en dan in het Nieuwe Testament, weet je, die lijnen, ja, dan wordt het voor je alleen maar duidelijker en dan wordt het alleen maar groter en dan kom je alleen maar meer onder de indruk van het feit dat die Bijbel het woord van God is. Wonderlijk ook dus dat Elisa, hij begint met een teken dat met water te maken heeft. Hij maakt namelijk het water van Jericho gezond. En Jericho, dat was de profetenstad, dat was een profetenschool. En nou aan het einde van zijn bediening komen wij weer profeten tegen. Er staat niet bij welke plaats het is, maar ik heb een beetje het idee dat we eigenlijk weer terug zijn in Jericho. Waarom? Omdat ze namelijk bomen gaan vellen in de Jordaan. En Jericho ligt dicht bij de Jordaan. Maar goed, daar hou ik gewoon een slag om de arm, want het staat hier niet vermeld. Dus ik kan dat ook niet met 100% zekerheid zeggen. Maar dat is mijn idee. Geeft ook niks. Maakt voor wat er gebeurt ook verder niet uit. En het gaat weer over profeten, het gaat weer over water. En ditmaal wordt er niets over de kwaliteit van het water gezegd. Nee, het is juist anders. Een stuk ijzer valt in het water en daar ja, concentreert zich eigenlijk het wonder op, het teken op wat hier in beschreven wordt. Maar goed, dat zijn ook dingen, weet je, die doen toch weer een bepaald verband vermoeden. Het staat allemaal niet, het hangt niet allemaal als los zand aan elkaar. Kijk, er zijn vroeger ook broeders geweest, die hebben hun uiterste best gedaan. Ik denk aan Bullinger, ik denk aan Welsh, ik denk aan anderen. Die hebben hun uiterste best gedaan om ook in hun geschriften ook de structuren van de schrift te laten zien. Dat is heel moeilijk, dat moet namelijk vanuit de grondteksten. Want je kunt op een vertaling natuurlijk niet blind varen, dat voelt u zelf ook wel. Maar vanuit de grondteksten moet dat, maar die mannen die hebben daar ook kennis van gehad en die hebben dat gedaan. En het is, dat is ongelooflijk als je de structuren in de Bijbel ziet. Wat een mooie structuur. Het is net een soort weefgetouw, hè? Een weefwerk, hoe noemen we dat? Een borduurwerk. Corrie ten Boom die heeft namelijk het plan van God, hè? Het werk van God wel eens vergeleken met een borduurwerk. Ik weet niet of u dat wel eens gelezen of gehoord hebt. En die zei dan van ja kijk, je moet het eigenlijk zo, ik zeg maar even mijn woorden, je moet het eigenlijk zo zien, je kunt het vergelijken met een borduurwerk. En als je dan naar de achterkant kijkt, nou dan is er geen touw om vast te knopen, dat is één wirwar van draadjes enzovoort enzovoort. Het lijkt nergens op. Maar zodra je het omdraait, dan zie je het prachtige geborduurde werk. Nou, zo is het eigenlijk ook met de Bijbel. En voor een heleboel mensen is de Bijbel niet anders dan de achterkant van het borduurwerk. Je kunt er geen touw aan vastknopen. Maar als je ogen open gegaan zijn voor de, ja, voor de heiligheid van dat woord, dat het woord van God is, dan ga je steeds meer die mooie schildering zien, die tekening zien, dat plan zien enzovoort. En dan gaat het dan, en dan zie je ook, hè, de structuren ga je bijvoorbeeld bestuderen. Hè, en dan kom je ook tot ontdekking dat er een bepaalde lijn in zit. Hè. U weet zelf ook wel het getal 7 bijvoorbeeld. Hè. Ja, daar hebben we het ook vaak over en dat noemen we ook dikwijls. Maar dat is het grondgetal van de Bijbel. Heel veel geschiedenissen, heel veel dingen bestaan steeds uit 7 elementen. Hè. Ik zei net al, 7 wondertekenen in het Johannesevangelie. 7 dagen in de eerste hoofdstukken. Eerst 4 dagen en dan staat er in hoofdstuk 2 en op de derde dag. 4 plus 3 is 7. Weet je, dat komt steeds weer terug. Er zit een geweldige ordening in. Hè, zodanig dat een mens die eigenlijk nooit zou kunnen bedenken. En het is niet alleen zo dat dat in het groot zo is, maar ook in het klein. He, ook in zo'n geschiedenis, zoals we dat hier zien, weet je, daar zit een bepaalde structuur in. He, daar zit een bepaald verband in. He, en dan zeg je, nou, wat prachtig is dat om dat te zien. Weet je waarom dat zo belangrijk kan zijn? Als u namelijk naar het laatste hoofdstuk van het boek Marcus gaat, dan staat er in onze vertalingen tussen vierkante haken. Men twijfelt namelijk of dat hoofdstuk eigenlijk er wel bij hoort. Dat kom je wel vaker tegen in de Bijbel. En denk van ja, hoort dat er nou bij of hoort dat er niet bij? Nou, dan moet je de structuur bekijken. En als je de structuur bekijkt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2. Hé. Hey. Als je het hoofdstuk weglaat, houdt het bij 2 op. Als je het hoofdstuk toevoegt, ben je weer bij 1. Snap je? Nou, dat zijn allemaal van die dingen. Als je dat ziet, dan weet je van nee, dat hoort er wel degelijk bij. Anders klopt namelijk de structuur niet. Prachtig is dat. Dus ook mooi om te zien in het leven van Elisa dat hij begint zijn wonderteken met water en hij eindigt er weer mee. Dat eerste teken wat we gezien hebben, dat was zo dat hij het water van Jericho gezond maakte. En weet u nog hoe hij dat deed? Weer een vraag. Ja. Ja, met zout namelijk. Hè. Hij vroeg om een nieuwe schaal, weet je nog? En die werd aangedragen en deed daar zout in en dat kieperde hij in die bron. En toen werd het water gezond. Ja. Nou, dat komt natuurlijk niet door dat beetje zout wat erin komt, maar dat is een wonder van God. En toen heb ik ook gezegd dat water in de Bijbel vooral ook een beeld is van het woord. He? Je kunt ook zeggen het is een beeld van Gods geest, maar ja, het woord dat is het product van Gods geest. Het woord, schrijft Paulus in 2 Timotheus 3, is door God ingeblazen. He? Theopneustos, van God ingeblazen. Al de schrift is van God ingegeven, ingeblazen staat er letterlijk. He? En is nuttig om te onderrichten, te onderwijzen, te weerleggen, op te bouwen enzovoort. Opdat de mens Gods volkomen zij, volkomen toegerust tot alle goed werk. He? Dat is dus het nut van de Bijbel en het bestuderen van de Bijbel. Je wordt daardoor opgebouwd. Je leert daarin de gedachten van God kennen. He? Je leert daarin God zelf beter kennen. Je leert daarin de werken van God kennen. Wat doet hij? En ja, God is niet een God van wanorde, maar een God van vrede. En vrede heeft in zich dat er orde in zit. Als dingen wanordelijk zijn, weet je, ja, dan is dat niet van God. God werkt altijd ordelijk en in bepaalde structuren. Dat begint ook al in het begin van de Bijbel. En dat is niet voor niks dat daar 7 dagen vermeld worden. Heb je het weer? En nou, hier in 2 Koningen 6, daar komen we dan terecht bij Elisa, die het laatste teken doet, heeft weer te maken met water. Het zal ook iets te maken hebben met het woord. Hè, maar het heeft ook iets te maken met die profeten, laten we proberen. Want ja, weet u, ik moet eerlijk zeggen, ik ga maar gelijk daarheen waar ik naartoe wil, als u het niet erg vindt. En dat is ook wel een beetje bijzonder, moet ik zeggen, want ja, het is natuurlijk zo dat ik verzin niet alles. Hè. Je leest er dingen over en ook als het gaat om zo'n onderwerp, dan kijk je natuurlijk ook wel eens van ja, hè, wat zegt die ervan? Of je staat eens een commentaar op, weet je wel. moet niet denken dat je de wijsheid in pacht hebt of zo. Dus je kunt ook je voordeel doen met datgene wat andere broeders natuurlijk hebben ontdekt. Maar wat mij nou opgevallen is, dat is dat ik in al die commentaren die mij ter beschikking staan, en dat zijn niet alleen die boeken die in de boekenkast staan bij mij, maar tegenwoordig kan je ook via internet van alles documentatie opvragen en zo. En bijbelprogramma's, er zitten soms ook allerlei commentaren bij. En dat is op zich heel goed om dat ook ter beschikking te hebben. Maar wat mij nou opgevallen is, dat is dat in al die commentaren, als het om dit bijbelgedeelte gaat, eigenlijk men alleen maar gefocust is op de vraag, wat kunnen wij daaruit leren? Zit hier een geestelijke les voor ons in? En als dat zo zou horen, dat je dat in de eerste plaats moet ontdekken, dan kun je zeggen, ja, hier zitten wel degelijk geestelijke lessen in. Hè? En waar heeft men het dan over het algemeen over? Ja, het gaat om mensen die werk doen voor God. Nou, elk kind van God is feitelijk ook, staat in dienst van God. Hè? Om maar met de woorden van Paulus te zeggen in 2 Korinthe 5, dat hij tot het inzicht gekomen is dat één voor allen is gestorven, dus zijn zij allen gestorven, opdat zij die leven, namelijk de gelovigen en die met Christus zijn opgewekt, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar ten behoeve van hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Wij zijn dus in wezen ook allemaal, als kinderen van God, zijn we ook dienaren van God. We stellen ons afhankelijk van de Heere God, we kennen hem als onze hemelse Vader en ons leven is, als het goed is, dienstbaar aan hem. Dus het gaat om het dienen van God. Er moest er een en ander gebeuren. Hier gaat het dan om het maken van een gebouw. Nou, dat heb je soms in het werk des Heren ook nodig, heb ik inmiddels begrepen ook. Alleen ja, wij zijn veel slimmer dan die mensen destijds, die profeten van toen, die gingen er zelf op uit. Wij laten dat allemaal doen. En het is bij ons in Wijk Beduursteden, naast het gebouw waar we zitten en komen en aan gaan van allerlei handwerklieden. En ik verbaas me, nou snap ik ook waarom het allemaal zoveel geld moet kosten. Ja, want ik ben een klusser, hè, van huis uit. Ik heb alles bij me thuis, doe ik zelf, weet je, als serre aanbouwen, dakkapel, maakt me allemaal niet uit. Vind ik ook leuk om te doen. Ja, nu niet zo erg meer, maar vroeger wel. Hè? Maar, en dan deed ik alles. Weet je wel, of het nou om stellen ging, of om het in elkaar flansen, of het schilderen, of het lakwerk. Maar tegenwoordig, ja, je zal het niet geloven, ik chargeer het nou een beetje, hè? Maar er is iemand van een bepaald bedrijf, die komt weet ik waar vandaan, en die zet de deuren erin, en dan komt er weer iemand uit een heel ander gedeelte van het land, ook weer met zo'n bestelbusje, en die komt de klinken eraan vastmaken. Ze begrijpen wat ik bedoel. Onvoorstelbaar, zeg. Ze man, dat doe je toch zelf? Hè? Ja, dan gaan ze de kozijnen plaatsen, en dan moet er weer een ander bedrijf komen de ramen erin te zetten. Nou, dat doe ik ook zelf. Ik denk, bespaart je alleen maar kosten, hè? Maar, nou goed. Maar die profeet hier, die moest het allemaal zelf doen. En die gaan aan de slag. En dan hebben ze gereedschap. En inderdaad, als je God mag dienen, dan heb je daarvoor ook gereedschap nodig. En dat gereedschap, dat is het woord van God. En daar moet je voorzichtig mee omgaan. Zorg dat je het niet kwijtraakt. Daar moet je zuinig mee zijn met dat gereedschap. Het is ook belangrijk dat als je gaat in de dienst van de Heer, wat je ook doet, dat je je bewust bent dat je van Hem afhankelijk bent. Dus vraag ook altijd of de Heer met je meegaat. Dan zal zijn antwoord ook zijn, ja natuurlijk ga ik met je mee. Dat zijn dingen die kunnen gewoon een praktische betekenis hebben in je leven. En dan zul je ook ontdekken dat inderdaad God door jouw hand dingen doet of wil doen. Waarbij soms ook dingen zijn waar je zegt van ja, dat is echt het werk van God, want dat is niet mijn werk. Nou, hebben jullie geestelijke les in de zak gestoken nou? Dan kunt u daar in ieder geval mee verder. Maar dat kom je dan tegen in allerlei commentaren. Weet je wat ik nou niet tegenkwam? En dat zal ongetwijfeld ergens zijn hoor. Maar ik heb het niet gevonden. De betekenis van dit wonder voor Israël. En dat is de zoveelste keer dat ik in mijn leven, in mijn bediening, weer geconfronteerd word met het feit dat als het gaat om de uitleg van de Bijbel, mensen zo gauw geneigd zijn om dat altijd naar zichzelf toe te trekken. Weet je nog dat ik destijds, toen we hier bezig waren met het Johannes-evangelie, toen heb ik dat verteld, dat ik een keer ergens een bijbelstudie moest geven in een bijbelstudieweekend over Johannes 15, over de ware wijnstok. Nou, wat kan je nou uit die ware wijnstok leren? Dat je vrucht moet dragen, weet je nog? Vrucht dragen, hè? Je snoeit de ranken omdat je vrucht draagt en zo. En dat werd eigenlijk ook van mij verwacht, dat ik op dat aspect inging in dat weekend. Ik zei, nou, dat is goed. Maar ik ga er ook even bij vertellen in welke setting dat gedeelte staat. Nou ja, dat was ook prima. En dat heb ik ook gedaan. Waar gaat dat nou over, die ware wijnstok en het snoeien van die ranken? Even afgezien van de geestelijke lessen die je eruit kunt halen. En ik heb toen ook gezegd, mensen, je kunt dit bijbelgedeelte niet één op één toepassen op jezelf. Want daar staat notabene dat elke rank die geen vrucht draagt, die werpt hij uit in het vuur en die wordt verbrand. Geldt dat voor u? Nee, gelukkig niet, nee. Maar we hebben Gods genade ontvangen. En die genade die heeft ons in een positie gebracht die we nooit en te nimmer meer kwijtraken. Heeft niets te maken met waar het in Johannes 15 om gaat, is om Gods handelen met Israël. Dat is altijd verbonden met voorwaarden. Volhard tot het einde en gij zult behouden worden. Dat is niet het evangelie dat ik gehoord heb, maar dat ik geloof. Want ik heb geloofd in de Heer Jezus en ik lees dan vervolgens in Efeze 2, door genade zijt gij behouden. Het is een geschenk van God. Nou, dat heb ik daar in dat weekend ook uitgelegd. En je zult je, ja, je voelt het al aankomen natuurlijk. Na afloop van de Bijbelstudie verzamelde zich een hele kring van mensen om me heen en die hadden alleen maar vragen over die betekenis van dat gedeelte voor Israël. Want dat hadden ze nog nooit gehoord. En dat kom je zo vaak tegen, dat mensen als het om de uitleg van de Bijbel gaat, altijd maar wij en ons, hè? De mens is wat dat betreft heel egocentrisch, ook als het gaat om de uitleg van de Bijbel. Hè? Maar dat moet je niet doen, want alles in de schrift heeft zijn plaats, zijn betekenis, alles heeft zijn orde. En natuurlijk kun je hier een aantal geestelijke lessen uittrekken, dat is voor het hele woord van God is dat zo. Maar denk erom, de eerste betekenis van dit wonderteken van Elisa heeft alles te maken met Gods handelen met Israël. Nou ja, goed, daar heb ik verder over nagedacht. En nou ja, dan is het leuke natuurlijk ook weer met dat soort geschiedenissen, dat er, ja, dat er typologie in zit, hè, dat daar diepere betekenissen in zit en dat je wat dat betreft ook enige vrijheid hebt om dat natuurlijk te interpreteren. He, want over het algemeen staat de uitleg er niet bij. Dus ja, je moet dat zelf ook overdenken en daar zelf ook mee bezig zijn. Nu, als het nou gaat om die boodschap voor Israël. He, laten we eens kijken wat daarin naar voren komt. Nou, moet ik in de eerste plaats zeggen dat het Gods bedoeling is om Israël te bouwen tot een geestelijk huis. En dat staat al in Exodus, maar dat staat ook in de Petrusbrieven. Hij bouwt Israël tot een geestelijk huis. En de hoeksteen van dat geestelijke huis is de Heer Jezus Christus. Die hoeksteen heeft God zelf gelegd. Ik begon te zeggen met, het gaat hier om profeten. Kun je die profeten nou op een of andere manier verbinden met Israël? Ja, wel zeker. En niet alleen maar omdat de profeten uit Israël zijn voortgekomen en onder Israël hun bediening hadden. Nee, het volk van Israël zelf is feitelijk een profetisch volk. Een volk van profeten. Maar dan moet je vasthouden aan de originele betekenis van het woord profeet vanuit het Hebreeuws. En dat betekent eigenlijk letterlijk, dat Hebreeuwse woord, de mond Gods. En met andere woorden, degene die zichzelf een profeet noemt, die wordt geacht niet uit zichzelf te spreken, maar het woord van God uit te dragen. En later in de Romeinenbrief komt Paulus daar nog even op terecht. En dan zegt hij, wat zijn nou eigenlijk de voorrechten van het volk van Israël? En dan noemt hij als één van de voorrechten, naast het verbond wat God met Israël gesloten heeft enzovoort, noemt hij als één van de, want hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Die teksten ken je wel uit de Romeinenbrief. Israël is namelijk het openbaringsvolk van God. Israël is geroepen, dat ligt ook in de roeping van Israël, om het woord Gods te onderwijzen. Israël is namelijk, Exodus 19, bestemd door God om een koninkrijk van priesters te zijn. Of een priesterlijk koninkrijk, net hoe je het wil zeggen hoor. Maar waar het om gaat, dat is dat de taak van de priester was dat hij het volk moest onderwijzen in de inzettingen van God. Bovendien moest hij ook toezien op de onderhouding van de ceremoniële wet. Dat wil zeggen, welke offers moesten er gebracht worden? Hoe moesten die gebracht worden? Bij welke gelegenheid moesten die gebracht worden? Hij had natuurlijk een leger van hulpen, namelijk levieten. Maar de priester moest daarop toezien. Maar je voelt wel, als je ergens op moet toezien, dan moet je in de eerste plaats wel zelf weten van de hoed en de rand. Dus de priester staat ook voor degene die het volk onderwijst. Nou, later in de Bijbel, in de profeten, daar komt God tot een trieste constatering. En dat is namelijk, ik denk even een woord aan uit Hosea is dat, meen ik, waar hij zegt, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En deze ken je ook wel. Zo priester, zo volk. Ja. Waarom was er geen kennis meer onder Israël? Omdat de priesters hun taak verzuimden en niet onderwezen in het woord. En ook degenen die daaraan gelieerd waren, die daarmee te maken hadden, schriftgeleerden, later rabbies, mensen die zich bezig hielden met een stuk onderwijs, die onderwezen het volk niet in de woorden Gods, maar die onderwezen het volk in hun eigen leringen. De Heer Jezus die werd daar heel sterk mee geconfronteerd toen hij op aarde was. En hij was natuurlijk het woord Gods in eigen persoon. En als er eentje wist wat de betekenis van het woord van God is en de betekenis van de wet is, dan is het de Heer Jezus wel. Maar toen hij op een zonnige Sabbatdag met zijn discipelen het veld inging, en daar kan ik me ook zo goed iets bij voorstellen, want dat heb ik vroeger ook wel gedaan. Dan ging je met je vader en moeder ging een eindje wandelen tussen de akkers door. En wat deed je dan? Dan plukte je zo'n aan en die ging een beetje pellen zo, weet je wel. Lekker joh. En dat deden zij ook. En op, toen kwamen de fariseeërs, hè. Maar dat mag niet. Ja, wie zegt dat niet mag? Dat staat niet in de Bijbel. God zegt niet dat het niet mag. Nee, dat zijn jullie eigen leringen. Jullie hebben dat ervan gemaakt dat het niet mag. Want weet je wat het punt is, broeders en zussen? En dat is dat is triest om te constateren, maar tegelijkertijd ook goed om te weten. De meeste mensen die een godsdienst belijden, die kennen het boek van hun eigen godsdienst niet. Nou, dat is een leuke uitspraak, vind je niet? Dat is een one-liner, heet dat. Ja. De meeste mensen die een godsdienst belijden, kennen het boek wat ten grondslag ligt aan die godsdienst niet. En het klinkt misschien wat overtuigend als ik het zo zeg, maar ik zeg het ook met klem, omdat dat namelijk ook verklaart waarom er met betrekking tot die godsdiensten en de concurrentie onderling enzovoort ook altijd zoveel verwarring is. En nou heb ik het niet over de islam. De meeste islamieten weten helemaal niet wat er in de Koran staat. Interesseert ze ook niks. Nee, de vraag is, wat zegt de sharia? Wat hebben de imams, de geleerden gezegd omtrent de toepassing van de Koran? Wat moeten wij doen? In het jodendom is het precies zo. De grote meerderheid van de orthodoxe Joden, niet alleen in de dagen van de Heer Jezus, maar ook vandaag, kennen de Bijbel niet. Op geen enkele manier. Zijn ze ook niet zo mee bezig, ze zijn veel meer bezig. Wat heeft Rabbi die gezegd en wat heeft Rabbi zus gezegd? Ze zijn bezig met de geschriften eromheen, de verklaringen ervan. In het christendom is het precies zo. Daar kent men de Bijbel over het algemeen ook niet. Ja, van horen zeggen en weet je. Maar men weet niet wat er in de Bijbel staat. En het is zelfs voor velen ook dat het veel belangrijker voor hun is wat zegt Luther bijvoorbeeld, of wat zegt Calvijn, of wat zegt, weet je wel. En ja, hangt een beetje af van het kerkgenootschap enzovoort. Maar ze hebben allemaal hun eigen grondleggers, hun kerkvaders, zal ik maar zeggen, weet je. En die worden dikwijls hoger. Ja, men zal het natuurlijk nooit toegeven. Als je het recht op de man of vrouw afvraagt, dan is het woord van God altijd het belangrijkste. Maar in de praktijk laat men zich meer aanleunen door die kerkvaders, wat die allemaal naar voren gebracht hebben, dan het woord van God zelf. He? Kijk, en als je dat soort dingen doorziet, ja, dan snap je ook waarom er zoveel verwarring is en waarom er zoveel misverstanden zijn. He? Waar dat ook ja, soms bepaalde gevolgen heeft. Maar goed, dat laat ik nou maar even rusten verder. Het gaat er uiteindelijk om wat de Bijbel zegt. En Israël is het volk door God aangesteld om het woord te onderwijzen. Nou zeg ik het even in brede zin. Want we komen natuurlijk ook weer terecht bij het woord dat God bijzonder aan Israël heeft geopenbaard. En dat geven wij over het algemeen weer, ook de Bijbel, met het woord wet. De wet. En dan bedoel ik daarmee ook de inzettingen. De ge- en de verboden. Gij zult dit en gij zult dat en gij zult dat niet. Ook de onderhouding van alle ceremoniële artikelen van de wet, van het verbond, de wet in het kader van het verbond, ook dat moesten de priesters onderwijzen aan het volk. Eigenlijk is het zo dat heel dat woord getuigt van datgene wat God wil. En aangezien een mens van nature eigenlijk niet weet wat God wil, hooguit heeft hij een vermoeden, maar hij weet het niet, moet het hem dat dus geleerd worden. En daar heb je leraars voor nodig. Nou, onder Israël waren de leraars de priesters, zoals ik al zei. Maar Israël is bestemd door God om een priesterlijk volk te zijn. Dat betekent, en de toekomst zal dat ook laten zien, dat uiteindelijk de volkeren in deze wereld in die toekomst ook onderwezen zullen worden door het volk van Israël. Elke Israëliet zal in de toekomst optreden als een leraar. En daardoor ook een wegwijzer zijn. Volkeren zullen in de toekomst Joodse mensen, mensen uit Israël, vastgrijpen en zeggen: leer ons de wegen van de God Jacobs. Zij moeten het onderwijzen. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dus als hier gesproken wordt over profeten, ach ja, dan heb ik niet zoveel moeite om dat te koppelen aan Israël. Want Israël is geroepen om de mond Gods te zijn, het woord Gods te spreken. Ja, goed. En dan komt het er niet alleen aan dat je het spreekt, maar dat je het ook doet. Zalig zijn zij die het woord Gods horen, zegt de Heer Jezus. Eigenlijk kun je dat ook vertalen met gehoorzaam zijn en het ook doen. Ja, dat staat natuurlijk, dat is aan elkaar gekoppeld. Nou, laten we proberen om eens een beetje, ja, te kijken wat we met dit wonderteken aan kunnen, aan moeten. Het gaat dus over profeten. Het gaat dus over Israël. En die profeten die wonen ergens. Alleen die plaats staat hier, is voor ons te bekrompen. Ze hebben het daar niet meer naar de zin. Het is te klein geworden. Ze hebben zich vermenigvuldigd misschien, weet ik veel. Dus ze hebben meer ruimte nodig. En daarom laten we toch naar de Jordaan gaan en ieder een balk daar vandaan halen. En laten we voor ons een verblijfplaats inrichten om er te wonen. Waar het me nu om gaat, want ik probeer natuurlijk de diepere betekenis naar boven te halen. Broeders en zusters, dat is dus dat daar profeten zijn die wonen ergens, die hebben hun verblijfplaats en die gaan naar een andere verblijfplaats die bovendien ook ruimer is. Nou, als ik dan denk aan het volk van Israël, dan zit de geschiedenis van Israël eigenlijk ook zo'n beetje in elkaar. Want hoe is dat ook alweer gegaan met Israël? Waar komt Israël vandaan? Ja, uit het land Egypte, weet je nog? Het woonde en het werkte daar in het land Gozen. Het was in slavernij. En op een gegeven moment komt daar de leidsman, iemand die zich voordoet als leidsman, namelijk Mozes. Mozes, de profeet. En die krijgt van God ook de opdracht om het volk van Israël uit het land Gozen, uit Egypte te leiden en te brengen naar een nieuwe woonplaats, namelijk die plaats die God voor hen heeft bereid. En zo is het ook gegaan. En weet je wat nou zo aardig is? Dat hier staat, ze vragen dus toestemming, hè, aan Elisa om dat nieuwe verblijf te maken. En daarbij speelt de Jordaan ook een rol. Hè. Ze gaan dus naar die nieuwe woning, maar ze moeten eerst naar de Jordaan. Dat moet je even vasthouden. En dan staat er in vers 3, toen zei de een, wees zo goed en ga met uw knechten mee. En hij zeide, ik ga mee. Nou, en dat precies hetzelfde heeft nou ook plaatsgevonden bij de verlossing van Israël uit Egypte. En laten we even gaan naar Exodus hoofdstuk 33. Exodus hoofdstuk 33. Daar komen we terecht bij Mozes. En dan moet je je voorstellen, Exodus 33 komt na Exodus 32. Kijk, zie je wel, ik wist het, hè, toen ik hier naartoe reed. Ik denk, dat kan ik hier kwijt in Joure. Nee, maar ik bedoel er eigenlijk mee te zeggen. Exodus 32, dat is dat hoofdstuk van het gouden kalf. Weet je nog? Die afschuwelijke zonde van Israël. Mozes was namelijk op de berg. En wat deed Mozes op de berg? Ja, hij ontving daar het woord van God. En terwijl hij daar het woord van God ontving, ja, duurde dat de Israëlieten te lang. En ze gingen op een gegeven moment zelf aan de slag. Aaron werd de slachtoffer. Aaron, die later priester zou zijn, weet je wel. Aaron wordt het slachtoffer en die laat zich door het volk gezeggen. Want ja, je zult toch een heel volk tegenover je hebben. Hè? Dan moet je ook heel wat mans zijn om dan overeind te blijven. Maar in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken. Het gouden kalf wordt gegoten. Hè? Israëlieten hadden er ook nog wat voor over. Ze leefden al hun sieraden, hun goud en dan weet ik wat allemaal in. Hè? Ja, dat is wat. En ook wat ze meegenomen uit Egypte. En dan wordt een gouden kalf uitgemaakt. Nou, het kalf, dat was een van de afgoden uit Egypte. Het kalf werd aanbeden in Egypte in die tijd. Dus dat was pure afgoderij wat daar gebeurde. En nou, het gevolg is dat er afgoderij gepleegd wordt en dat er vervolgens ook een afschuwelijk oordeel eigenlijk door het legerkamp van Israël gaat. Zodanig dat er drie, nou ongeveer staat er in vers 28 van hoofdstuk 32, hè. De Levieten deden naar het woord van Mozes, heb je het al? De Levieten deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag ongeveer 3000 man. Is wat? En dan komt Mozes van de berg af met twee stenen tafelen. En dan ziet hij op een gegeven moment op de flanken van de berg en dan ziet hij wat daar gebeurt en dan wordt Mozes, die wordt zo boos. Nou ja, die is zo teleurgesteld, zal ik maar zeggen, dat hij die stenen tafelen kapot smijt. En die twee stenen tafelen, die vertegenwoordigen de wet. Wij hebben het dan altijd over de 10 geboden, hè, maar eigenlijk moet je zeggen, het zijn de 10 woorden. En ik ben de Heere, uw God, die uit de dienst uit Egypte geleid heeft enzovoort. Weet je wat, de wet, hè? Gij zult. En, nou ja, de 10 woorden. En die worden daardoor Mozes vanwege de afgoderij van Israël, de ongehoorzaamheid van Israël, wordt die wet gebroken. He, worden die stenen tafelen kapot gesmeten. Nou, daarmee is het plan van God natuurlijk niet gedwarsboomd, want Mozes krijgt gewoon een nieuw stel. En die neemt hij dan vervolgens later wel mee en die worden later ook in de ark gelegd ter bewaring enzovoort. Even weer die analogie in de Bijbel. He, die grote lijnen. Bij dit oordeel, de eerste verlossing van Israël uit Egypte, vallen er 3000 mensen. Er staat ongeveer 3000 man. En dat woordje ongeveer, dat geeft aan, dat komt veel vaker voor in de Bijbel, dat geeft aan dat het niet exact 3000 mensen waren. Het mogen er ook 3020 geweest zijn of 2986, maakt het ook uit, het getal 3000 moest genoemd worden. En als je nou naar het Nieuwe Testament, dat doe ik nou niet hoor, want ik ga ervan uit, u kent dat, hè, u kent het Nieuwe Testament. Als je nou naar het Nieuwe Testament gaat, dan kom je die 3000 weer tegen namelijk. Weet je nog? Ja, na de uitstorting van de Heilige Geest. Dan gaat Petrus een toespraak houden. En warempel op de toespraak van Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest. En die geest die is uitgestort voor Israël. Ook weer zo'n wijdverbreid misverstand, hè? Ja, waar ik zelf ook jarenlang gewoon in geloofd heb. En ik heb het ook allemaal gedacht, hoor. Dus ik neem het ook niemand kwalijk als hij dat denkt. Maar men heeft nog altijd het idee dat op de Pinksterdag de kerk geboren is. Nee. Want die Heilige Geest en die uitstorting heeft niets te maken met de kerk. Heeft alleen maar te maken met Israël. En het wonder is, maar nu zijn we al na het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat komt hier zo meteen ook nog aan de orde natuurlijk. Want we komen natuurlijk uiteindelijk weer bij Christus terecht. He, maar als het dan eenmaal gebeurd is, dan houdt Petrus een toespraak vol van de geest. En dan staat er, en ongeveer 3000 mensen lieten zich dopen. Kijk, daar heb je nou het verschil tussen de wet en de genade. De wet is door Mozes gegeven. Toen vielen er 3000. Paulus die schrijft later in de Korinthebrief dat de wet een bediening des doods geworden is, gebleken is. Nou, dat blijkt hier wel. De wet was nog amper in hun midden en toen vielen er al 3000 mensen. En de genade is door Jezus Christus gekomen, de genade en de waarheid. En als hij gestorven is en opgestaan en zijn geest is uitgestort over die ongeveer 120 mensen in de bovenkamer daar, in die bovenzaal. Ongeveer, want het gaat er helemaal niet hoeveel, maar dat 120 moest genoemd worden, dat heeft namelijk te maken met Israël, 10 keer 12, weet je wel. En dan komen er ongeveer 3000 mensen die laten zich daar dopen. Dat wil zeggen, die krijgen deel aan het heil en die zijn door hun doop, inderdaad ook hebben ze aan de voorwaarden voldaan, om vervolgens later als priesters te kunnen gaan fungeren. Want een priester kan alleen maar in de bediening van God staan nadat hij, en nou citeer ik de woorden uit Leviticus hoofdstuk 16, nadat hij zijn lichaam in water heeft gebaad. Vandaar dat de doop in water een absolute voorwaarde is voor het volk van Israël. Om de priesterlijke bediening te kunnen uitoefenen. Vandaar ook dat de Heer Jezus dus naar Johannes de Doper toe ging. En die stond bij de Jordaan. En Johannes, ja, dat was niet zijn achternaam, de Doper. Ja, maar dat was zijn bijnaam, want ja, hij deed niks anders dan dopen. En de Heer Jezus ging ook naar hem toe en die wilde ook gedoopt worden. En Johannes die schrikt daarvan en zegt, Heere, maar ik heb niet nodig om door u gedoopt. Ik moet door u gedoopt worden, hè. Maar de Heer die zegt dan, laat mij begaan, want ik ben gekomen om alle gerechtigheid te vervullen. Hij moest doen wat recht was. En aangezien de Heer Jezus, zeg maar, het hoofd van Israël is, hè, de koning, de opperpriester, ja, moest hij dus, om dat koninkrijk binnen te kunnen gaan en vervolgens ook zijn priesterlijke taak te kunnen uitoefenen in de koninkrijk, moest hij eerst zijn lichaam in water baden. Heeft hij gedaan. En dat was natuurlijk niet tot afwassing van zijn zonden of wat dan ook, hè, want de Heer Jezus had helemaal geen zonde in zich. Nee, het was alleen maar om dat te doen wat noodzakelijk is. Vandaar ook dat het Marcus evangelie bijvoorbeeld ook zegt van ja, wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Ja, dat heeft betrekking op Israël. Dat heeft niet betrekking op ons vandaag. Maar op Israël. Het hoort bij het evangelie van het koninkrijk. Hoe kom ik daar? Oh ja, vanwege die geschiedenis van het gouden kalf. Dus dat is allemaal gebeurd. En dan komt Mozes aan het woord in vers 12 van hoofdstuk 33. Toen zeide Mozes tot de Heere: zie, gij zegt tot mij, doe dit volk optrekken, maar gij hebt mij niet doen weten wie gij met mij zult zenden. Ja, dat is dus verkapt eigenlijk de vraag van: Heer, hè? Ik durf niet alleen. Ik durf niet. Hè? Terwijl gij toch hebt gezegd: ik ken u bij name, en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken. Prachtige uitspraak, vind je niet? Maak mij toch uw wegen bekend, opdat ik u ken. Kijk, zo kan je God leren kennen, door zijn wegen te ontdekken. En David die zegt ook zoiets in Psalm 86 vers 11. Ook een tekst, weet je wel. Ja, als dat eenmaal dan in je hart zit, dan vergeet je het ook nooit meer. En maar David die zegt ook: leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. En dus met je hart betrokken zijn bij God. Hart hebben voor God. Dat betekent in ieder geval ook dat je verlangend bent om zijn wegen te leren kennen. Ja, dan moet je nagaan. Er zijn christenen. Ja, ik geloof wel in God. Ja, maar dat bijbelstudie, dat vind ik allemaal zo, weet je wel. Nou, dat klopt niet hoor. Dat klopt echt niet. Dat kan niet. Als er liefde voor God in je hart is, dan ben je ook verlangend naar zijn woord. Dat kan niet anders. Hè? Het zal wat wezen zeggen: oh, lieve schat, ik hou zo van je. Wil je met me trouwen? Ja. Maar als we getrouwd zijn, dan ben ik wel liever dat je je mond houdt. Zou dat functioneren, denkt u? Zou dat lang stand houden, zo'n huwelijk? Nee, hè? Nee. Nou goed. Mozes, die zegt: nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken. Opdat ik genade vinde in uw... Bedenk toch dat deze natie uw volk is. En toen zeide hij, en daar was het Mozes nou om te doen, hè, moet ik zelf meegaan om u gerust te stellen? En hij zeide tot hem: indien gij zelf niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Mozes zegt eigenlijk: de profeet. Hè, Mozes. Weet je wat de naam Mozes betekent? Ja, uitgetrokken. Ja, het betekent uitgetrokken. Alleen dan vraag je vervolgens af: waar uitgetrokken? En dan blijkt Mozes te zijn getrokken uit water van de Nijl namelijk. Hè? Je kunt ook zeggen het water van het oordeel. Hè? Want die Nijl, weet je wel, dat was dat water wat door Mozes veranderd werd in bloed. Zodat alles wat er in die Nijl was stierf. Weet je, de Mozes werd er uitgetrokken. En dus de naam Mozes betekent uitgetrokken. En waaruit? Ja, uit het water. En nou, dan zegt de Heer: moet ik zelf meegaan? Als gij zelf niet meegaat, doe ons van hier niet op. Dat zegt dus de profeet, hè? Mozes. Waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben dan doordat gij met ons meegaat? En dus de profeet wilde op weg gaan naar de nieuwe verblijfplaats met het volk. Maar hij wilde per se dat de Heere meeging. En dat was niet zo gek van Mozes, als u het mij vraagt. En als u de geschiedenis van Israël leest, van de reis door de woestijn, dan heeft hij de Heere ook meerdere malen goed nodig gehad. Toch? Nou, mooi hè, 2 Koningen 6. Elisa. Elisa's naam betekent: God is redding. En dat was natuurlijk ook met Mozes. Hè? Mozes die zegt: ja, Heer, als u niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Zonder u kunnen we niets doen. Dat is wat de Heer Jezus later ook zegt in het evangelie. Hè? Tegen zijn discipelen. Want zonder mij kunt gij niets doen. Nee. Nou, als je dat nog maar erkent. Niet, dat is die geestelijke les even weer. Hè? Dat je de Heer nodig hebt. Hij zegt: Heer, ga alsjeblieft mee, want zonder u kan hij niks doen. Ja. Nou, en zo is het hier ook. Deze profeten zeggen: ja, wees zo goed en ga met uw knechten mee. En hij zeide: Elisa, ik ga mee. Ja, want de Heer die doet niets liever dan meegaan. De Heer wil erbij zijn. Het verlangen van de Heer is, Stefan Misrael gaat, om te wonen te midden van zijn volk. Daarvoor liet hij ook een tent oprichten in de woestijn. Hij wilde wonen te midden van het volk. Daardoor kwam er ook een tempel te staan in Jeruzalem. Zijn stad. in zijn land om te wonen te midden van een volk. Dus de Heer die wil erbij zijn. En dan staat er, als zij bij de Jordaan gekomen waren, velden zij bomen. En terwijl een van hen een stam velde, viel het ijzer in het water. En hij slaakte een kreet en riep, ach mijn Heer, het was geleed. IJzer, dat is het volgende element. Ze komen bij de Jordaan. Nou, de Jordaan, daar hoef ik niet al te veel over te zeggen, want u kent zo'n beetje alle geschiedenissen wel waar de Jordaan een rol in speelt, denk ik. Vooral als het gaat om de verlossing van Israël uit Egypte. Want wat gebeurde er ook alweer? Israël werd uit Egypte verlost. Het kwam in de woestijn terecht. Daar sloot God een verbond met het volk. En vervolgens moesten ze nog 38 jaar lang door de woestijn moesten ze rondzwerven, omdat ze ja, ongelovig waren. Ze vertrouwden de zaak niet. Mozes zond verspieders uit. 12, weet je wel. 12, hè, heb je het weer. Ja, voor elke stam heen zal ik maar zeggen. En die gaan het land in en die komen terug. En 10 van die gasten zeggen, hoog mensen, wat daar allemaal rondloopt in dat land Kanaan. Nou, Mozes, niet aan het begin hoor. En er waren er maar 2 die zeiden van ja, maar de Heer heeft het ons gegeven. De Heer die gaat toch met je mee. Moet de heiland met mij hebben. Want ik kan alleen niet gaan. Maar met hem, meer dan verwinnaar, durf ik iedere storm weerstaan. Ook dan vreest mijn ziel geen kwaad. Waar mijn weg ook gaat of staat. Nou ja, dat zingen wij ook. En dat is ook logisch. Maar wat moet je nou zonder de Heer in je leven? En die 2 verspieders, Jozua en Caleb, die hadden het begrepen. En die andere 10 niet. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Mooi, ja, het heeft ook een hele nare kant natuurlijk. Maar zo'n geintje, dat kun je wel eens uithalen. Misschien ook in je familie of zo. Tenminste, als je een beetje met elkaar om kan gaan natuurlijk. Maar moet je gewoon eens zeggen, weet je wel. Van joh, hoeveel verspieders waren er eigenlijk? Boah, weet iedereen wel. 12. Oh ja. Zeg, noem er eens 3. Ja, dat is toch niet veel, of wel? Nee. En dan beginnen ze heel enthousiast. Jozua. Caleb. Nou, kom op, er waren de 12. He? Mooi, hè? Degene die op de Heere vertrouwden, hun namen worden vermeld. Nou ja, goed. Ook een mooie geestelijke les ook weer, hè? Maar zo gaat dat. Zoveel waarde hecht God ook aan het feit dat mensen op hem verlaten, op hem vertrouwen. Nou, en dan komt Israël uiteindelijk bij de Jordaan. En dan gaan ze de Jordaan in. En ze komen er ook weer uit, barempel. En aan de andere kant van de Jordaan, daar ligt een plaats, een dorp, een vlek. Gilgal. Gilgal. Ja, je mag ook zeggen Gilgil. Je mag ook zeggen Galgal. Je mag ook zeggen Gulgul. Maakt allemaal niet uit. In het Hebreeuws is een medeklinkertaal. Het gaat om die letters G-L-G-L. Gil, gil, goel, goel. Eigenlijk betekent het omwenteling. Wentelen. Afgeleid van een werkwoord betekent wentelen. En daar wordt Israël besneden. Althans, de mannen onder Israël die worden daar besneden. Want dat had in de woestijn niet plaatsgevonden, dus moest daar gebeuren. Onderdeel van de wet namelijk. En dan moest Israël besneden worden. Maar besnijdenis, dat is besnijdenis van het vlees, is een beeld van... Ja, de besnijdenis des harten zeggen we dan. Maar eigenlijk is het gewoon een beeld van de wedergeboorte. Precies dat wat had plaatsgevonden in de Jordaan. Namelijk ondergaan en weer daaruit tevoorschijn komen. Ja. Ondergaan in het watergraf en eruit tevoorschijn komen. Beeld van dood en opstanding, oftewel wedergeboorte. Nou, dat is nou precies de betekenis van dat goel, goel, omwenteling. Ja, dat veronderstelt namelijk een wiel dat wentelt. He, en als een wiel 1 omwenteling maakt, dan staat hij weer op dezelfde plek. Alleen hij is wel een stukje verder opgeschoten. En dat is met wedergeboorte. Je bent een keer geboren en dan word je nog een keer geboren. En dan ben je een stukje verder. Ja toch? Ja. Vandaar dat men bijvoorbeeld ook spreekt over het rad der wedergeboorte. Ja, dat zijn ook uitdrukkingen die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Die hebben allemaal daarmee te maken. En dat gebeurde dus met Israël. En dan vervolgens gaan zij in het land. Ze nemen het land in bezit om daar te wonen enzovoort. Ze gingen van de ene verblijfplaats naar de andere. En dat gebeurde hier ook. En maar voordat die verblijfplaats dan uiteindelijk gereed was, waren zij bezig. En er staat, toen ze bij de Jordaan gekomen waren, velden zij bomen. En terwijl een van hen een stam velde, viel het ijzer in het water. Deze bomen stonden dus bij het water. Ik denk, dat moet ook kunnen in jou. Mooi, hè? Want wat staat er in Psalm 1? Weet je het nog? Psalm 1. Ja, u kunt hem al zingen misschien ook. Of niet? Ja.
Uit een boom geplant en waterstromen.
Gaat hier om de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij... Over welke man zou het hier gaan, denkt u? Ja, kijk, als ik het natuurlijk zo zeg, dan voelt u het al lang, hè? Nou, het gaat hier om de rechtvaardige in het algemeen, maar natuurlijk om de rechtvaardige met een hoofdletter in het bijzonder. Namelijk Christus. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. En dat vind ik mooi. Daar moest ik even aan denken toen ik zo aan die waterkant bij de Jordaan stond te kijken naar die profeten die daar die boom aan het vellen waren. Ik denk van ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met Christus. He, want het grote probleem, en dan komt het ijzer komt naar voren. He, en daarom wordt er naar mijn idee ook niet zomaar over een bijl gesproken. Het gaat echt ook om dat ijzer. Want ijzer heeft natuurlijk een bepaalde betekenis in de schrift ook, overdrachtelijk gezien. Ijzer staat namelijk voor hardheid. He, denk maar aan de Heer Jezus die later in Openbaring zegt dat hij zal heersen met een ijzeren scepter. Dat betekent een onbuigzame heerschappij. Niet links, niet rechts, maar recht door zee. Als je begrijpt wat ik bedoel. Onbuigzame heerschappij, ijzer. En dat ijzer, dat kan je ook typeren als de persoon van de Heer Jezus Christus, die onbuigzaam geweest is in zijn bediening, maar de rechte weg is gegaan. Niet afgeweken is, nog naar links, nog naar rechts. Die datgene gedaan heeft wat God van hem vroeg. En bovendien heeft zijn bediening er ook nog toe geleid dat hij voor Israël een goed werk heeft verricht. Waarom dan? Omdat Israël namelijk het moest doen met de wet. En als het gaat om de wet, dan moet je ook goed bedenken dat dat een onbuigzaam woord is. De wet kun je niet naar believen maar toepassen of zo, want dat is het heilig woord van God. De wet is heilig en rechtvaardig en goed, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Daarom is het zo belangrijk om die wet ook te onderhouden. En dat is nou, toen Israël in de Jordaan, door de Jordaan gegaan was, in het land terechtgekomen, daar is het gruwelijk fout gegaan. Want Israël, eenmaal in het land gekomen, heeft niet anders gedaan dan de wet des Heren terzijde te stellen. Om het even in de terminologie van 2 Koningen 6 te noemen. Men heeft de wet eigenlijk in het water gegooid. Het is ten onder gegaan. En daarmee ook de bediening van Israël. En dat wat God erin gelegd had, dat kwam er niet uit. God had het voorbereidende werk gedaan. God had alles gedaan wat nodig was. Maar de vrucht werd niet gezien. Mozes, toen het volk van Israël voor de grens van het land stond, heeft al voorgesteld de zegen en de vloek. En heeft gezegd, als jullie aandachtig luisteren naar wat God zegt en ook precies doet wat hij geschreven heeft, dan zul je gezegend worden. Maar doe je dat niet, wat zou er dan gebeuren? Dan komt er een vloek over je. De zegen en de vloek. En de wet is voor Israël tot een vloek geworden. En daardoor zijn ze feitelijk ook de relatie met God kwijtgeraakt. Het is allemaal ten onder gegaan eigenlijk, vanwege een ongerechtigheid. Profeet Jesaja die zegt later ook, Gods arm is niet te kort om te verlossen. En Gods oor is niet onmachtig om te horen, Jesaja 59. Maar het zijn uw ongerechtigheden die scheiding brengen tussen God en u. Weet je, keihard. Want de wet is hard. En Israël leefde onder de vloek. En weet je wat nou het mooie is? De Heer Jezus Christus is gekomen. En hij zegt ook, meen niet dat ik gekomen ben om de profeten en de wet te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, ik ben gekomen om te vervullen. En deze man, deze rechtvaardige, de Heer Jezus Christus, die heeft inderdaad ook de wet vervuld. Ik ga het ook niet opzoeken. U hebt ook Goede Vrijdag gehad onlangs. Misschien hebt u toevallig gelezen in Lucas 23, maar als je dat leest, dan is dat zo prachtig, hè? Nou, laat ik het toch maar even lezen. Wel goed even dit. Kan dat nog? Ja, kan. Lucas hoofdstuk 23. Want dat brengt me dan ook, dat is ook gelijk even een opzetje voor het volgende aspect van de geschiedenis in 2 Koningen 6. Lucas 23, daar staat. Vers 26. En toen zij hem wegleiden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van het land kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En hem volgde een grote menigte van volk en van vrouwen, die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. En Jezus wendde zich tot haar en zeide, dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf. En over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarop men zal zeggen zal, zalig de onvruchtbaren, en de schoot die niet heeft gebaard en de borsten die niet hebben gezoogd. Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal met het dorre geschieden? En hier zie je dus heel duidelijk dat de Heer Jezus zichzelf typeert als zijnde het groene hout. Nou, en dan gaat de geschiedenis die gaat zo verder. En dan blijkt dat als de Heer Jezus helemaal aan het kruis hangt, dat alles en iedereen hem bespot. Een van de misdadigers, die bespot hem, krijgt een reprimande van die andere misdadiger. Er staat in vers 35, het volk stond erbij en zag toe, ook de oversten hoonden hem. Vers 36, ook de soldaten kwamen naderbij om hem te bespotten. En dan een van die gangen misdaad. Ah, ze bespotten hem allemaal. Overgeleverd door overpriesters, leidslieden van het Joodse volk in handen van wetteloze mensen. Als dan op een gegeven moment het moment daar is waar de Heer Jezus gaat sterven. Dan staat er in vers 44. En het was reeds ongeveer het 6e uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het 9e uur. Want de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende, inderdaad, deze mens was rechtvaardig. Kijk, en dat is het, hè. Deze mens was rechtvaardig. Hij is het groene hout. Als je Ezechiël 20 en 21 erbij leest, doe ik nou niet, maar dat mag u zelf doen. Dan zul je ook ontdekken dat daar over het groene en het dorre hout gesproken wordt. En dan in hoofdstuk 21 wordt duidelijk dat het groene hout staat voor de rechtvaardigen en dat dorre hout staat voor de goddelozen, de onrechtvaardigen. En Gods toorn gaat zowel over de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen, als het om Israël gaat. Dat is ook heel bijzonder voor het volk van Israël. Dat de rechtvaardigen mee moeten lijden met de onrechtvaardigen. Ja. Broer, maar het feit dat Israël destijds in Babylon terechtkwam, in ballingschap, dat was niet een zegen, maar dat was een straf. Maar wie zaten daar ook? Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Gelovigen. Die moesten hetzelfde lot ondergaan. Ezechiël 20, 21 kun je het lezen. Hier staat de rechtvaardige. En hij moet ten onder gaan. Onder het oordeel van God. Hij moest ten onder gaan. Net als een stuk ijzer in dat water verdwijnt. Hij moest ten onder gaan. En weet je, dat geldt voor het volk van Israël precies zo. Als Israël aan de bestemming van God wil beantwoorden, dan zal het eerst ten onder moeten gaan. Anders gezegd, het zal in de dood moeten terechtkomen. Om vervolgens uit de dood te kunnen opstaan. En weet je wat nou zo mooi is? Als je nou 2 Koningen 6 erbij neemt. Dan valt dat stuk ijzer in het water. En ik geloof dat je dat op meervoudige wijze kunt interpreteren. He, waar staat dat ijzer nou voor? Nou, ik geloof dat het staat voor de Heer Jezus. In typologische zin. Ik geloof ook dat het staat voor de wet. Maar ja goed, de Heer Jezus en de wet. Ja, hij heeft de wet vervuld. Sterker nog. Psalm 40. Wat later in Hebreeën 10 aangehaald. Daar staat slachtoffer en zondoffer, schuldoffer enzovoort, hebt gij niet gewild. Toen zeide ik, hier ben ik om uw wil te doen. Profetisch getuigenis van David, maar het gaat natuurlijk over de Messias. Hier ben ik om uw wil te doen. In de boekrol staat van mij geschreven, uw wet is in mijn binnenste. Dus de Heer Jezus heeft zich volkomen geïdentificeerd met de wet. Zodat als je ijzer typeert als staand voor de Heer Jezus, kun je net zo goed zeggen staat voor de wet, want dat is één. Alleen het mooie is, deze mens was een rechtvaardige. De Heer Jezus heeft de wet vervuld. En dat eindigde voor de Heer Jezus dat hij gehangen werd aan het kruis. Ik zeg het even anders, dat hij gehangen werd aan het hout. Paulus komt er later op terecht in Galaten 3. Ook een tekst die je allemaal wel kent. Galaten 3 vers 13. Hij werd aan een hout gehangen. Want de wet zegt, staat in Deuteronomium, en ieder die aan het hout hangt, is vervloekt. De Heer Jezus droeg de vloek voor het volk van Israël. Hij ging ten onder in het graf. Weet je wat zo mooi is in 2 Koningen 6? IJzer viel in het water. Hij slaakte een kreet, riep, ach mijn Heer, het was geleend. Het was niet van hemzelf. Maar de man God zeide, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats geweest had, sneed hij een stuk hout af. Zie dat? Elisa snijdt een stuk hout af. Nou toch nog eventjes gauw naar dat eerste wonder. Hè? In 2 Koningen 2. Nee, ach, helemaal niet. Ik vergis me. Naar Exodus 15. Exodus 15. Houd de hand erbij hoor, we gaan zo weer terug. Maar ik wil even over dat hout. Want dat is namelijk in de woestijnreis van Israël is dat al duidelijk geworden dat het hout een bijzondere betekenis heeft. Dat is de geschiedenis in Exodus 15 vanaf vers 22. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn Seur. Dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water. 3 dagreizen. Het gaat hier om 3 dagen. Dan heb je de eerste, de tweede en de derde dag. Weet je wel? Leuk hè? Ja, over analogieën gesproken. Zonder water te vinden. En zij kwamen in Mara. Maar ze konden het water van Mara niet drinken omdat het bitter was. Mara betekent ook bitter. Bitterheid, gal. Toen morde het volk tegen Mozes en zeiden, wat moeten wij drinken? En hij, Mozes, riep luide tot de Heer. Wat goed hè, dat de Heer is meegegaan, weet je niet? Hij riep luide tot de Heer. En de Heer wees hem een stuk hout. Zie je dat? God zei niet tegen Mozes van, joh, duik om je heen, zoek een stuk hout op en dan kom maar terug. Nee, de Heer wees hem een stuk hout. Het was een aangewezen stuk hout. Weet je nog? En dan staat er, en hij wierp het in het water en toen werd het water zoet. Dus om dat water zoet te maken, zodat het bruikbaar kon zijn voor het volk, zodat het volk er iets mee kon, het door gezegend zou kunnen worden, zeg ik allemaal maar even overdrachtelijk, hè, was het nodig dat er een stuk hout in dat water terecht kwam. Door God aangewezen. En wat staat er dan achter? Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde hij hen op de proef terwijl hij zei, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat recht is in zijn ogen. Wat heeft dat mee te maken? Ja, met zijn woord, met zijn wet, het doen van de wil van God. Dan zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren heb opgelegd, want ik ben de Heere uw Heelmeester. God maakt Israël heel. Heil. Heil. He? Hij zegent hen. En daarna staat er, kwamen zij in Elim. En Elim, dat is een meervoudvorm, dat betekent machtigen. In de zin van machtige grote bomen. Weet je wel, van die hele grote bomen die, waar je ontzag voor hebt. Daar waren 12 waterbronnen. Geen 11, ook gek. 12. Israël. En 70 palmbomen. En 70, dat heeft te maken met
volheid,
volheid van de 7. Palmbomen, waar hebben die ook alweer mee te maken? Palmbomen. Met het koninkrijk. En de koning, want toen de Heer Jezus in de richting van Jeruzalem kwam, toen legden de mensen, de discipelen, palmtakken neer. Want dat heeft te maken met het koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk. Ja. Het heeft ook alles te maken met de persoon van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus komt uit Juda. Hij is de man Gods uit Juda, weet je nog? En dan denk ik aan Juda. En Juda, die zag een mooie meid aan de kant van de weg. Tenminste, hij had het idee dat het onder die jurk wel goed zat. Ja, want hij zag niks verder. Ik zou haast zeggen, was zeker een islamitische, want ze droeg een burka. Haar gezicht was namelijk bedekt. Maar die twee, die hebben gemeenschap. Ik hou het me netjes, hè. En toen bleek die vrouw zijn schoondochter. Weet je nog hoe die heette? Tamar, weet je, dat is Hebreeuws voor palmboom. Juda deed het met een palmboom. Overdrachtelijk gezien. En wat kwam eruit voort? Een tweeling. Een tweeling. Je kunt het allemaal lezen, hè? Genesis 38. Joost mag weten waarom dat hoofdstuk ertussen staat. Want het heeft niets te maken met de geschiedenis van Jozef. Je leest hoofdstuk 36, 37, gaat allemaal over Jozef. En dan ineens komt 38 ertussendoor, de geschiedenis van Juda en Tamar. En dan gaat in 39 gewoon weer verder met de geschiedenis van Jozef. Is het mogelijk, zeg. Ik zou het eruit scheuren, heb dat er dan mee te maken? Nee, maar God niet. En was natuurlijk ook allemaal niet netjes wat er gebeurde van Juda en zijn schoondochter, of niet dan? Maar er werd een tweeling geboren. En dat was een hele bijzondere geboorte. Om niet te zeggen, het is dat het in de Bijbel staat, anders zou ik er geen dubbeltje voor geven. Maar wat gebeurt er? De eerste die zich aankondigt, steekt zijn hand uit. En de vroedvrouw denkt van, oh, dat is de erfgenaam, dat is de eerste. Dus die bindt daar een scharlaken koord omheen. Scharlaken, hè, rood koord. Ja, dat heeft ook iets te maken met redding natuurlijk, dat voel je wel, hè. Dat had Rahab ook wel begrepen later in Jericho. Ik laat maar een rood koord uit het raam hangen. Weet je niet? Ja, dat rode koord. En op het moment dat die koord is vastgebonden, trekt hij zijn hand weer terug. Ja, je moet het toch meemaken als vrouw ook allemaal, hè? En plots kwam daar die andere van de tweeling, Peres. Die kwam er doorheen. En die werd het eerst geboren. Degene die het eerst zijn hand uitstak was Serach. Serach betekent van een werkwoord opgaan, zoals de zon opgaat. Weet je wel? En de zon liet zich even zien, zal ik maar zeggen. En toen trok hij zich weer terug. Toen werd de zon weer duister. En toen kwam Peres. Peres betekent breuk. Er kwam een breuk in de geboorte van Serach. Voel je hem? En toen Peres eenmaal geboren was, toen kwam Serach ook. Voel je het verhaal al? Ja. Moet je nagaan. Serach opgaan, de zon, de reizende zon, wie is dat? Christus. En hij kwam op aarde. En hij kwam er als Gods uitgestoken hand, of niet dan? Genade. Nee, ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, ik ben gekomen om de wereld te behouden. En aan het einde van zijn leven werd de zon verduisterd. Dat hebben we net gelezen. En vervolgens staat hij op uit de dood, maar verschijnt niet meer in de wereld, gaat naar de hemel terug. Er is een breuk gekomen in de komst van de zon, de reizende zon, de Heer Jezus Christus. En in die breuk leven wij nog steeds vandaag. Want hij kwam, maar werd slechts ten dele gekend. En in de toekomst wordt hij helemaal openbaar. Als de Zoon des Mensen zal komen met grote macht en heerlijkheid. Openbaring zegt, en elk oog zal hem zien. Prachtig mooie geschiedenis. Over de komst van de Heer Jezus. Ja, palmbomen. Gaan we terug naar Koningen, 2 Koningen 6. Want dat hout, en daarom zie je dat ook zo mooi weer in 2 Koningen 6... Daar zegt hij in vers 6, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het daarheen en deed het ijzer bovendrijven. En hij zeide, Elisa zei, neem het op. En hij strekte zijn hand uit en greep het. En toen ging de bouw dus verder. Nou, vind je dat nou een prachtige illustratie ook van het volk van Israël? Israël, het volk waarmee God begonnen is. Het volk waarvan God gezegd heeft, ik ga met je mee. Maar er kwam een breuk. Wij zeggen, ja, het hele plan is in duigen gevallen. In 2 Koningen 6 staat, het is helemaal in het water gevallen. En wij zeggen dan, ach. Maar bij God geen nood. Daarmee is God niet uitgeteld, niet uitgewerkt of wat dan ook. Nee, op een of andere manier past het ook allemaal weer in zijn plan. Ook de verwerping van de Heer Jezus door Israël. Want wat is hun verwerping anders dan de aanneming van Christus voor de volkeren? Ja. En hoe is dat met de Heere? De Heere zou toch meegaan? Weet je wat zo mooi is, broeders en zusters? In deze tijd van de breuk is Israël als volk terzijde gesteld. Maar zonder het te beseffen is God door al die jaren heen met Israël meegegaan. De Israëlieten, de Joden zelf, en ik moet zeggen, in sommige tijden kan ik me er ook iets bij voorstellen, hebben daar niets van begrepen. Waar was God in Auschwitz? Ik kan u zeggen op grond van de Bijbel. Hij was erbij. Want de profeet zegt, in hun benauwdheid ben ook ik benauwd geweest. God laat nooit varen de werken zijner handen. Ook niet in het leven van Israël. Ook niet in mijn leven hoor. Wat er ook gebeurt, mag er altijd op vertrouwen. Dat God meegaat. Maar ik altijd denk aan de woorden van David in Psalm 23. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. De oude vertaling zegt, het dal van de schaduwen des doods. Ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En dat geweldig is, God volvoert zijn plan. Dat is ook zo mooi, hè? Het eindigt met een soort van jubelkreet, hè? Het ijzer komt boven. Wie had dat gedacht? Want ijzer kan toch niet drijven? Nee. Maar als God het wil, wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk bij God. En Israël zal in de toekomst als volk ook nog terechtkomen in de dood. Het zal zo erg worden, u moet Zacharia 8 maar eens lezen, dat het overblijfsel in die tijd zal zeggen van nou is het helemaal gebeurd. Nou en als de Joden zeggen het is gebeurd, dan moet er wel iets aan de hand zijn, of niet dan? Want als er één volk is dat altijd door de eeuwen heen een enorme veerkracht heeft tentoongespreid, dan is het Israël wel. Maar als dat overblijfsel in de eindtijd zegt het is gebeurd, dan zegt God, als jullie zeggen het is gebeurd, zou het dan ook voor mij gebeurd zijn? Als jullie zeggen het is onmogelijk, zou het dan ook voor mij onmogelijk zijn? Lees Zacharia 8 maar. En dan zegt God, nee, ik keer weder tot Jeruzalem. Ik zal herstellen. Ik ben de Heere uw heelmeester. Zodanig het ijzer komt bovendrijven. De wet die ooit gebroken is, wordt vervangen door een nieuwe wet. Het oude verbond dat verbroken is, wordt vervangen door het nieuwe verbond. En die wet in de toekomst wordt geschreven, niet op stenen tafelen meer, dat hoorde bij het oude verbond, maar op de tafelen van hun hart. En door Gods geest zullen zij wandelen in de wegen des Heren. En dan zullen zij het huis, het geestelijk huis, zoals God zich dat heeft voorgesteld, zullen zij gaan bouwen. Zullen in het land wonen. Zullen alle ruimte hebben van het toekomstige beloofde land. Dat is zo groot, dat heeft Israël nog nooit bezeten. Dat is het halve Midden-Oosten ongeveer. Dat strekt zich uit van de Nijl in Egypte tot de Eufraat aan de andere kant. Al dat land, dat wordt van Israël. Mooi, zeggen wij. Mooi land hoor, al dat zand. Ja. Maar dat is nou weer het mooie. Daar waar de woestijn is, waar alleen maar zand is, daar zal God in de toekomst waterbronnen stichten. En de sluizen van de hemel zullen opengaan. En alles wat woest en woestijn is, dat zal straks tot leven komen. En Israël zal wonen in het land. En het zal doen wat de Heere, waartoe de Heer hen bestemd heeft. Namelijk, zij zullen allemaal stuk voor stuk profeten zijn. De mond Gods en de volkeren onderwijzen in de wegen van de Heer. Nou ja. Ik stop er maar mee. Ik heb er een paar dingen over willen zeggen. Er zit nog wel meer in als u er zelf nog mee aan de gang gaat. He? Maar ik dacht, het is mooi om zo deze studies ook te beëindigen. En de moraal van dit verhaal is, broeders en zusters, en neem dat mee, ook voor u persoonlijk. He? Wat ik gezegd heb, wat er ook gebeurt, hoe je levensweg ook gaat. Als je gelooft in God, dan weet je, het komt altijd goed. Ik zal u niet begeven, ik zal u geen zins verlaten. Zo is het. Laten we daar de Heer samen voor danken. Trouwe Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken voor wie u bent. Dat u zo mogen kennen als een God die ons lief heeft. Een God die liefde is. Heel uw wezen is liefde. En liefde, dat is de drang tot gemeenschap, Heer. En dat proeven we ook als we de Bijbel lezen. U wilt niets liever dan dat u bij ons bent, dat u met ons bent. Heer, en dank u wel dat we dat ook persoonlijk mogen ervaren. Dat we daar ook op mogen vertrouwen. Heer, en ook al, ja, we leven in een tijd dat u zichzelf niet openbaart. U hebt zich verborgen in de hemel, heeft allemaal zijn redenen, Heer. En daardoor hebben we soms ook wel eens het gevoel dat u zo ver weg bent, maar leer ons maar om te blijven staan op wat u hebt gezegd. Op uw woord. En uit uw woord leren wij dat u er bent. U bent er door uw geest. U gaat met ons. En u blijft bij ons. Dwars door het leven en dwars door de dood. Dank u wel, Heere, voor wie u bent. Dat we u zo mogen kennen. Dank u voor het werk dat u in de Heer Jezus Christus tot stand gebracht hebt, uw Zoon. We danken u dat hij volhard heeft tot het einde. Dat hij de wet heeft vervuld. Dat hij alle gerechtigheid vervuld heeft. Dat hij ondergegaan is in het watergraf. Dat hij zelfs de dood is ingegaan en uit de dood is opgestaan. Dank u wel, Heere. Dat dat zo is en dat hij uit de doden is opgestaan en ten hemel gevaren is, zittende ter rechterhand, en dat hij ook zal wederkomen. Dat we daar ook naar uit mogen zien. Heer, en dat we daar zelf ook betrokken bij mogen zijn. Leer ons om de dingen te zoeken die boven zijn, hem te verwachten. Want als hij komt die ons leven is, zullen we ook met hem in heerlijkheid verschijnen. En dank u wel dat u zo ook met het volk van Israël tot uw doel komt. Heer, hoe diep de weg ook nog is die ze moeten gaan, u komt tot uw doel. En u zult hen zegenen. Heere, dank u wel. Dat zo heel deze aarde eenmaal vol zal zijn. Van de kennis van des Heeren heerlijkheid. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dank u dat u een plan hebt. En dat u dat plan volvoert. Naar uw gemaakt bestek. Dat we eenmaal zullen juichen. Rondom Jezus' troon. Geloofd en geprezen zij uw machtige naam. Amen. Amen.